Goedemorgen, broeders en zusters. Van harte welkom in deze eredienst op deze speciale dag, deze Hemelvaartsdag. De voorganger vanochtend is dominee Mulder. We hebben geen speciale mededelingen van de kerkenraad vanochtend. We wensen u een gezegende dienst toe. Ook de mensen die deze dienst later beluisteren via internet. En onze organist vanochtend is broeder Hoek. Het keuzelied vanochtend is Psalm 32, vers 3.
Wij richten onze harten op God. Deze moet nog omhoog, denk ik. Ja. Wij richten onze harten op God en bereiden ons in stilte voor op deze dienst. En zingen daarna uit de evangelische liedbundel 254. Hier zei de Vader en de Zoon en daarna Psalm 150. Laten we onze harten op God richten. We zijn ook vanmorgen hier bijeen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en belijden dat onze hulp is in de naam van deze drie enige God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Als in de beginnen van heelal, om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht van zijn aanwendige wisten. Loof de daden groot en goed, die hij triomferend doet.
Laten wij de Heer bidden om zegen over deze dienst en om de opening van zijn woord. Genadige God, op deze donderdag, deze hemelvaartsdag, mogen we hier bij elkaar zijn om elkaar te ontmoeten, maar vooral ook om u te ontmoeten, om naar u te horen en tot u te roepen met liederen, met gebeden, om te gedenken dat onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, ten hemel is gevaren en nu zit aan uw rechterhand. En daar willen we bij stilstaan vanmorgen. En horen naar wat geschreven is, gezegd is door onze verhoogde Heer in verband met deze verhoging. En overdenken wat dat voor ons betekent, hoe bemoedigend dat is, hoe troostrijk. We loven u, drie enige God, Vader, Zoon en Geest, dat u onze koning bent. En dat wij ons daardoor bemoedigd mogen weten. Dat hoe het ook gaat in deze wereld, er maar één Heer is. We hebben dat ook nodig, dat evangelie. Want er gebeuren dingen in deze wereld waardoor wij de wanhoop nabij zijn. We denken aan wat er gisteren gebeurd is, die verschrikkelijke ramp, waarbij zoveel volksgenoten van ons en andere mensen zijn omgekomen. Zo gaat het in deze wereld. Nu hier, dan daar. En wanhopig vragen we ons eraf waar dat naartoe gaat, waar het einde is. En juist dan is het goed om te weten dat u onze koning bent, dat u Heer bent, hoe het ook gaat, wat er ook gebeurt. En dat u alles leidt naar uw toekomst. We bidden u, zegen ons, open uw woord in ons midden en leer ons verstaan wat dat heeft te betekenen. En laat daardoor uw naam geëerd en geprezen zijn. van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We lezen uit het slot van het Matthäus-evangelie en het begin van Paulus' brief aan de Efeziërs. Allereerst Matthäus 28. Vers 16 tot 20. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. En dan uit Efeze 1, vers 15 tot 23. Maar Paulus schrijft: Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van de openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte zijn de macht die hij heeft gewrocht in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Tot zover. Zalig is wie het woord van God hoort en het bewaart. We zingen met elkaar uit de evangelische liedbundel 142. 142. Majesteit, groot is zijn majesteit. In Matteüs 28, vers 18, daar wil ik bij stilstaan met u, staat: en Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Na de verkondiging zingen we met elkaar gezang 229, de versen 1, 2 en 3. 229, 1, 2 en 3. Er werd mij zo straks gevraagd: wat is het thema? En toen bedacht ik: het thema is zwak en machtig. En zwak, dat is het eerste. Dat zijn we. We zijn kwetsbaar. Persoonlijk. Ieder voor zich. Dat stellen we eigenlijk voor. Als mens. Maar ook als gemeente, als kerk. Zijn we zwak in deze wereld. Klein, kwetsbaar. Nou, dat gevoel zult u ook hebben. Dat je met elkaar toch maar een gering aantal bent. Dat je klein bent. Je voelt je dan als Calimero, dat kleine ventje. Met zijn eierdopje. Zij zijn groot en ik is klein. En dat is niet eerlijk, zoiets. En toch kun je als zwak, klein, heel belangrijk zijn. En in die zin machtig. Matteüs vertelt eigenlijk niet over de hemelvaart van de Heer Jezus. Dat is u misschien zo net wel opgevallen. Maar hij vertelt wel wat de betekenis van de hemelvaart is. En dat doet hij in dat slotgedeelte wat we gelezen hebben, helemaal het einde van zijn evangelie. Waar het erover gaat dat Jezus zijn discipelen ontboden heeft naar de berg waar hij hen eerder had onderricht. In de vertaling die ik net las, de NBG-vertaling, is dat niet zo duidelijk, maar in de nieuwe Bijbelvertaling is dat wel duidelijk, dat hier de berg bedoeld wordt waar Jezus hen eerder heeft onderricht. En dat is dus de berg van de bergreden, van het begin van het evangelie naar Matteüs. Dus Matteüs keert aan het einde weer, als het ware, terug naar het begin. En suggereert daarmee eigenlijk ook: nu gaat het verhaal zich herhalen, alleen op andere wijze. Wat Jezus heeft gedaan, dat gaan nu zijn discipelen doen. En hij zet ze ook aan het werk. Als hij hen daar ontboden heeft en ontmoet en gesproken heeft, dan zegt hij vervolgens tegen zijn discipelen, zijn leerlingen, dat ze zijn werk op aarde moeten gaan vervolgen. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Nogmaals, hier wordt er dus niet het feit van de hemelvaart vertelt, maar wel de betekenis van de hemelvaart. Namelijk dat Jezus, de opgestane Heer, alle macht heeft. Dat hij zit aan de rechterhand van de hemelse Vader. En dat hij met de zijnen zal zijn, met zijn leerlingen, tot aan de voleinding van de wereld. Eerst over hen tot wie Jezus hier spreekt, tot wie hij zegt: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er staat: Jezus kwam op hen toe. In de nieuwe Bijbelvertaling staat het zo. En in de vertaling die we net lazen staat inhoudelijk hetzelfde. En hij trad naderbij, staat daar dan. Ze zijn op de berg, zoals gezegd, in Galilea. De berg waar hij hen eerder heeft onderricht. En dan treedt hij op hen toe. Als ze daar zijn, de discipelen. Met andere woorden, de discipelen zijn blijkbaar een beetje op afstand blijven staan. Ze zijn naar Galilea gegaan, naar die berg die ze kenden, waar ze eerder waren. Maar ze zijn op gepaste afstand blijven staan van Jezus. En dan komt Jezus naar hen toe. Het begint bij hem. Bij hem ligt het initiatief. Dat is tekenend natuurlijk voor de hele Bijbel en voor het evangelie. Dat het vooral een beweging is van God uit naar de mensen. Het gaat van boven naar beneden. Jezus roept zijn discipelen. En hier treedt hij op hen toe. Hij zoekt hen als het ware op. Zij zijn op afstand blijven staan. En hij komt naar hen toe. Het verbond is, zeiden we dan vroeger, eenzijdig in zijn ontstaan. Tweezijdig in zijn bestaan. Maar het is eenzijdig in zijn ontstaan. Het begint aan één kant, aan Gods kant, aan Jezus kant. En dat kan ook niet anders. Want die discipelen, die leerlingen als vertegenwoordigers van de hele mensheid eigenlijk, die zijn in aantal gering en in kwaliteit, in kwantiteit zijn ze gering en in kwaliteit zijn ze zwak. Eerst over die kwantiteit. Het zijn er 11 die daar naar Galilea zijn gegaan. De 11 leerlingen gingen naar Galilea. Dat staat er met nadruk. 11, niet 12. 12, dat is het getal van Israël. De 12 zonen van Jacob, de 12 stammen. 12, dat is het getal van het volk van God. 12, dat is ook het aantal discipelen dat Jezus geroepen heeft om het nieuwe volk van God te zijn. Om met hen als het ware opnieuw te beginnen. 12 discipelen. Maar hier zijn het er maar 11. Dat zegt Matthäus expres. 11. En we weten wel wat de achtergrond daarvan is. Judas, 1 van de 12, heeft Jezus verraden en overgeleverd en vervolgens zichzelf van het leven beroofd. Daarom zijn er maar 11 meer. En zo is die groep discipelen als een voetbalclub die met 10 in plaats van met 11 spelers moet spelen. Omdat iemand een rode kaart heeft gekregen. Uit het veld is gestuurd. En zie dan nog maar eens te winnen. En als dat gebeurd is, dan werpt dat een schaduw op die hele groep. Die ene is er uitgestuurd. En daardoor is de hele groep zwak geworden. Kwetsbaar geworden. Die 11 discipelen, dat is een groep mensen met een mankement. Er ontbreekt iets aan. Iemand aan. Wat zijn ze eigenlijk? Wat stellen ze voor? Het zijn er maar 11 in plaats van 12. Dat wil zeggen, er ontbreekt iemand. Er moet een aanvulling plaatsvinden, want het moet weer 12 worden natuurlijk. Dat gebeurt ook wel. Want na de hemelvaart is dat zo ongeveer het eerste wat ze met elkaar doen. Een vervanger voor Judas zoeken. En het lot viel op Matthias, staat er dan in Handelingen 1. Het zijn er 11 en het worden er 12. En het worden er nog veel meer. Want op de Pinksterdag, 10 dagen na hemelvaart, dan worden die 12 duizenden. Op de Pinksterdag worden 3000 mensen gedoopt. En voegen zich bij die 12. Dus dan gaat het ineens in sneltreinvaart omhoog. Hier nog met een mankement. Er ontbreekt iemand. Er is een tekort. Wat stelt het eigenlijk voor? En straks, dan groeit het, explodeert het in aantal, duizenden ondertussen miljoenen. Wat me nog nooit zo was opgevallen, althans ik had me het nooit gerealiseerd, dat het toch eigenlijk best opvallend is dat Jezus zelf niet in de vacature van Judas heeft voorzien. Dat had toch eigenlijk wel voor de hand gelegen, dat hij, zoals hij alle discipelen geroepen heeft, nu er een vacature is, zelf in die vacature zou voorzien. En hij iemand, wie dan ook, zou hebben geroepen, kom hier, volg mij, neem de plaats van Judas in. Maar Jezus heeft dat niet gedaan. Hij laat dat over, en niet zonder bedoeling, aan de 11 overgeblevenen. En zegt eigenlijk tegen die 11, jullie moeten zelf omzien naar iemand die de lege plaats van Judas kan innemen. Hij zet ze zelf op het spoor van de vermeerdering, zou je kunnen zeggen. Zoek een 12e en stel die aan in de plaats van Judas en ga op dat spoor verder. Zoek de duizenden, zoek de einden van de aarde. Dus een incomplete kerk die compleet moet worden. En de discipelen krijgen de opdracht om daarvoor bezig te zijn. Klein, maar ook zwak, twijfelend, dat is het tweede. Al twijfelden enkelen nog, staat er dan. Dat wil zeggen dat dus die incomplete kerk ook nog eens een onzekere kerk is. Die 11 discipelen die naar Galilea zijn gegaan om daar Jezus te ontmoeten, ja, ze zijn er allemaal niet zo zeker van. Waar zijn ze dan niet zo zeker van? Waar twijfelen ze dan over? Nou, dat staat er niet expliciet, maar dat kun je wel een beetje voorstellen. Namelijk dat ze het niet op een rijtje hadden voor zichzelf. Dat ze nog zo hun vragen hadden bij de weg die Jezus gegaan is, die zich heeft laten gevangen nemen en laten kruisigen, die gestorven is en daarna opgestaan. Wat is dat toch een merkwaardige weg, die de Zoon van God, die Jezus is gegaan. En wat is het ook voorstelbaar dat de discipelen daar niet gelijk mee uit de voeten konden. Is dat onze Heer? Aan wie dan alle macht in hemel en op aarde is. Hoe vreemd is dat evangelie. Er zijn er die twijfelen, die onzeker zijn. Dus twee dingen over die 11 discipelen, dat kleine groepje mensen, die kerk in wording, zou je kunnen zeggen. Ze stellen qua aantal niks voor. En als je let op de kwaliteit, dan moet je daar ook zo je vraagtekens bij stellen. In ieder geval niet een groep mensen die nou indruk maken, waar je aan vergaat. Kerk, wat is het eigenlijk? Wat stelt het voor? Ik heb ooit van een wijze ouderling de les geleerd dat wij niet geloven in de kerk. Dat zingen we vaak wel als we de 12 artikelen zingen. Ik geloof in de algemene christelijke kerk. Maar u moet maar eens opletten, het staat er niet. Er staat, ik geloof ene, een beetje oud-Nederlands natuurlijk, en dat kun je dan in twee woorden uiteen laten vallen. En dan blijft het zingbaar, in de, in plaats van ene. Maar er staat, ik geloof ene, algemene christelijke kerk. Eén algemene christelijke kerk. En u moet maar eens opletten. En ook bij uzelf nagaan. Ik vergis me ook vaak. Heel vaak wordt er gezongen. Ik geloof in de algemene christelijke kerk. En dat is een belangrijk verschil. Dat is echt een vergissing. Je gelooft niet in de kerk. Moet u ook niet doen. Doe ik ook niet. Ik geloof niet in de kerk. Ik geloof dat er een kerk is. Een algemene christelijke kerk. Een gemeenschap der heiligen. Maar ik geloof er niet in. Dat wil zeggen, ik vertrouw er niet op. Zoveel heb ik wel geleerd ondertussen dat je dat ook echt niet moet doen. Want in de kerk gebeuren soms de verschrikkelijkste dingen. In de kerk word je teleurgesteld. In de kerk kom je soms bedrogen uit. En wie een beetje rondkijkt en een tijdje heeft meegelopen, realiseert zich dat ook. Nou, als er één kerk is die dat vandaag zich realiseert, is het wellicht de Rooms-Katholieke Kerk. Met alle verhalen over seksueel misbruik die de laatste tijd de ronde doen. Wat is die kerk beschadigd daardoor? Wat is het gezag van die kerk, maar eigenlijk van de kerk in het algemeen? Want het is een schaduw die over alle kerken valt. Wat is het gezag daardoor ondermijnd? Des te meer, geloof niet in de kerk. Geloof ook niet in de functionarissen, de ambtsdragers van de kerk. Geloof dat ze ambtsdrager zijn, dat ze een roeping hebben. Maar geloof niet in ze. Geloven in, dat doe je alleen in de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. We geloven niet in de kerk, we geloven in de Heer van de kerk. In Hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. Jezus, Gods Zoon, de opgestane, de opgevaren Heer die zit aan de rechterhand van God. Zoals Paulus zegt in Efeze 1, in Hem aan wie alles is onderworpen. Hij, God, heeft alles aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in alle vervult. En je houdt het in de kerk alleen maar uit. En vol als je dat blijft zien. Hoe het ook is, het is het lichaam van Hem die het hoofd is in de hemel. Die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Wij vieren vandaag, op Hemelvaartsdag, niet de heerlijkheid van de gemeente. Wij vieren de heerlijkheid van de Heer van de gemeente. Dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat moet u blijven zien. Blijven geloven. En dan kun je het ook hebben dat er in de kerk soms dingen helemaal fout gaan. Dan zeg je ja, maar de Heer van de kerk, die heeft alle macht in hemel en op aarde. Die stelt niet teleur. Hem vertrouw ik. En Hij zal mij niet doen beschamen. Mij is gegeven, zegt Jezus, zegt de opgestaande Heer, alle macht in hemel en op aarde. En dan gaat het op Hemelvaartsdag om. Dat de kerk en dat de wereld door de kerk ook dat gaat zien en blijft zien. Er is er één die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hoe het ook op aarde gaat. Dat roept er allerlei vragen op. Maar dat houden we vol. Dat blijf ik geloven. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wat voor een macht is dat dan? Die Jezus gekregen heeft. In de eerste plaats, Hij heeft die macht gekregen van de Vader. Dus hemelvaart is een gebeurtenis binnen de drie enige God, zou je kunnen zeggen. Op hemelvaart geeft de Vader de macht aan de Zoon. Jij bent nu de Heer. Jij hebt het nu voor het zeggen. Jij bent de koning over de aarde en over de hemel. De Vader geeft de macht aan de Zoon. Als je dat bedenkt, denk je onwillekeurig terug aan iemand anders die Jezus ook macht wilde geven. En ik denk dan aan Matthäus 4, de verzoeking in de woestijn, waar het de Satan is, de duivel, de antigod, die dat ook wil doen. Die wil ook de macht aan Jezus geven. En hij zegt tegen Jezus: dit alles zal ik je geven als je voor mij neervalt en mij aanbidt. Jezus zegt dan, u kent dat verhaal: ga weg, Satan, want er staat geschreven: aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Dus het begin van het Matthäus-evangelie en het eind staan op alle mogelijke manieren met elkaar in verband. Door de berg, dat noemde ik al, maar ook hierdoor. Wie gaat nou Jezus de macht geven? Is dat de Satan of is dat de Heer God in de hemel? In wiens dienst gaat Jezus staan? En in de dienst van wie hij gaat staan, van hem krijgt hij de macht. Nou, doet hij dat in dienst van de Satan? Als je voor me neervalt en mij aanbidt, dan krijg je van mij de macht over de koninkrijken van de wereld en al hun pracht. Of is dat de Vader in de hemel, de schepper van hemel en aarde? En dat laatste wordt het. Jezus weerstaat de verleiding van de Satan en komt uit bij de totale aanbidding en de vereering van de Vader in de hemel. Door het kruis heen, door het lijden heen, door de dood heen. Heel radicaal laat hij in zijn leven weten dat er voor hem maar één God is. Zijn Vader in de hemel. En dat hij in absolute gehoorzaamheid aan die ene God wil leven en desnoods ook wil sterven. Dat doet Jezus. En dan zegt de Vader: nu is voor jou alle macht in hemel en op aarde. Jezus krijgt niet de macht van de Satan, omdat hij de Satan niet wil aanbidden. Hij krijgt de macht van de Vader, omdat hij de Vader aanbidt. En er is een opmerkelijk verschil. Want de Satan zegt: als je mij aanbidt, dan zul je de macht krijgen over de koninkrijken van de wereld in al hun pracht. De koninkrijken van de wereld. Daar mag Jezus de koning over worden, wat de Satan betreft. Als hij de Satan maar aanbidt. Maar als de Vader de macht geeft aan Jezus, dan is dat de heerschappij, de macht over de aarde en de hemel. Over beide. Hoort u het verschil? De Satan zegt: ik heb voor jou de aarde in de aanbidding. In de aanbidding. De Vader zegt: ik heb voor jou de hemel en de aarde. In de aanbidding, als het ware. Weet u wat de Satan wil? Die wil dat aarde en hemel uit elkaar gedreven worden. Hij heeft ook geen zeggenschap over de hemel. Hij kan alleen maar de aarde aanbieden. En doet dat dan ook. En als Jezus voor de Satan had gebogen en hem had aanbeden, dan had hij de macht over de aarde gekregen en dan was de hemel heel ver weg geweest. Dan waren die uit elkaar gespeeld. Hemel en aarde, God en de mensen. Maar nu, aan het einde van het evangelie, Matthäus 28, zinspelend op de hemelvaart, zie je dat ze bij elkaar blijven. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het staat alles onder één heerschappij. Er is één Heer over hemel en aarde, de opgestane en ter hemel gevaren Heer, onze Heiland Jezus Christus. Hemel en aarde, onder Hem verenigd te zijn. Ze horen bij elkaar, hemel en aarde, God en mens. Maar wat voor macht is dat dan? Wat wordt er dan met die macht gedaan die Jezus heeft gekregen? Wel, dat is een macht tot bevrijding. Ik denk aan het verhaal uit Matteüs 9, de genezing van de verlamde. U kent het verhaal, vrienden brengen een verlamde bij Jezus op een draagbed. Jezus vergeeft dan deze verlamde eerst zijn zonde en geneest hem daarna van zijn verlamming. Hij zet hem in de totale vrijheid, als het ware. Want de macht die Jezus heeft, daar al heeft, is een macht die bevrijdt van ziekte, van dood, maar vooral van zonde. Die drie. Zonde, ziekte en dood. En dat zie je door het hele evangelie gebeuren, hoe Jezus mensen bevrijdt van hun schuld, hun zonde, van hun ziekte en van hun dood. Hij vergeeft zonde, hij geneest ziekte en hij redt van de dood. Niet altijd dat ten aanzien van alle mensen toen al gedaan heeft, maar hij heeft het wel laten weten. De macht die ik heb en krijg, is daarop gericht. Dat ik mensen doe opstaan uit schuld, uit ziekte en uit dood. Bevrijdende macht. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zegt Jezus. Macht om te bevrijden. En hij zegt tegen zijn discipelen dan, ga op weg om dit uit te delen. Dit evangelie van de bevrijding. Te vertellen over de bevrijder die alle macht heeft. Deel die macht uit. Jullie krijgen dat van mij. De bevoegdheid daartoe. Om dat uit te delen aan wie het maar willen ontvangen. Nou, ziet u wat er gebeurt. Als Jezus die opdracht aan zijn discipelen geeft. Die 11. Die zwakke mensen. Wat stellen ze eigenlijk voor? Ze twijfelen, ze zijn onzeker. Ze zijn niet compleet. Wat is een armzalig zootje. Calimero. Zwak. Maar ze krijgen grote bevoegdheid. De bevoegdheid om de macht van Jezus tot bevrijding van mensen uit te delen in de wereld. Ik zend jullie uit, zegt hij. Zo kwetsbaar, zo klein, zo gering, zo zwak als je bent. Ga heen. En deel het uit. Want ik ben met jullie. Ik die alle macht heb in hemel en op aarde. Dat is wat zwakke, kleine mensen machtig maakt. Wat hen stimuleert, bemoedigt, corrigeert en troost. Hoe zwak we ook zijn, ons hoofd is in de hemel en hij heeft alle macht. Wat zullen we vrezen? Amen. Laten wij danken en bidden. Onze Heer, die alle macht heeft in hemel en op aarde, u loven en prijzen wij. Jezus, gekruisigd en opgestaan en ten hemel gevaren, om koning te zijn voor eeuwig, om van deze wereld uw koninkrijk te maken, om op weg te zijn met ons, kleine, zwakke mensen, kwetsbaar, gering in getal. Wat stellen we voor? Wie zijn we eigenlijk? Een kerk die faalt, die teleurstelt, die tegenvalt. Maar de Heer niet, u niet. U die alle macht heeft in hemel en op aarde. En die ons wil gebruiken. Gebruik ons, Heer in de hemel, op deze aarde. Stel ons voortdurend in uw dienst. Geef ons daartoe uw Heilige Geest. Vervul ons daarmee. En zegen ons werk. Zegen de woorden die gesproken worden, de daden die gedaan worden. Stel ze aan als instrumenten in de dienst van de komst van uw koninkrijk. Wees met een ieder van ons persoonlijk, wees met de zieken onder ons, wees met alle die het moeilijk hebben, die zoekende zijn, die twijfelen, die zich onzeker weten, die soms wanhopen en niet weten hoe het verder moet. Ontferm u over ons. Wees met deze wereld waarin we leven, die telkens weer getroffen wordt door verschrikkelijke rampen, ongelukken met vele doden, natuurrampen, die zomaar lijken te gebeuren. En hoe moeilijk krijgen we er grip op? Olie die de oceaan instroomt, as die de lucht wordt ingespoten. Hoe gaat het allemaal verder? Wat staat ons allemaal nog te wachten? Deze wereld die zucht, die kreunt, ontferm u over haar. En doe uw koninkrijk komen. Uw rijk van vrede en recht. En op deze dag vieren wij dat dat zeker zal gebeuren. Dat hoe het ook gaat, uw rijk komt, omdat de dood is overwonnen en onze Heer ten hemel is gevaren. Dat niets en niemand hem heeft weerhouden. Dat de boze hem niet heeft verleid tot andere daden. Dat onze Heer Jezus Christus heeft vastgehouden tot het einde, door kruis en dood heen, aan uw heerlijkheid, dat ook wij dat zullen doen. Zegen ons het verdere van deze dag, geef ons een goede dag, schenk ons vreugde in het leven, liefde voor elkaar, liefde voor u. In Christus' naam. Amen. Na de collecte zingen we onze slotzang, gezang 291, gezang 291 en na de zegen 456 vers 1. 291, nooit kan het geloof te veel verwachten, dus Heilands woorden zijn gewis.
als dat onder zijn gebied. Maar wat zijn niet de wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, vrees genoten, hoog omhoog. Voor hen die telde zeer hun machten, zijn bergen zwak en zeeën droog. O, zaligheid niet op te meten. O, vreugd die alles maar verband. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in vaderland.
Ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.